Eind november 2018. Vlak na de droogste en heetste Nederlandse zomer in 3 eeuwen werd mijn zoon Felix geboren. Niet veel later kwam er ook nog een pandemie overheen. Wat staat hem nog te wachten? Heeft hij nog een toekomst op deze op hol geslagen aarde? In deze podcast ga ik op zoek naar bakens van licht. Naar de zaadjes voor een nieuwe ecologische samenleving. Niet met het idee dat het makkelijk zal zijn, maar met de overtuiging dat de toekomst te belangrijk is om op te geven. Wordt deze eeuw de groene eeuw? Welkom bij de 2e aflevering van de podcast De Groene Eeuw. Live vanuit podcast Werkplaats in de Tolhuistuin in Amsterdam. We kijken hier uit over een prachtig ei. En met aan de overkant het Centraal Station. En vandaag gaan we het hebben over een onderwerp dat mij heel nauw aan het hart ligt. Namelijk de verbeelding. De verbeelding van de toekomst, om precies te zijn. Want ja, de toekomst, dat lijkt er allemaal niet zo rooskleurig uit te zien. In ieder geval in onze populaire verbeelding. Dystopie, de apocalyps, de duistere toekomst domineert in ons, op onze beeldschermen en in de films die we kijken. En in plaats van dat we ons richten dus op die toekomst, zijn we tegenwoordig meer geïnteresseerd, althans zo lijkt het, in het verleden. De Poolse socioloog Zygmunt Bauman die schreef ooit een paar jaar geleden, vlak voor zijn dood, het volgende. Hoewel we ons vertrouwen in utopieën van alle kleuren hebben verloren, is de menselijke aspiratie die deze visie zo overtuigend maakte, nooit gestorven. In plaats daarvan komt deze vandaag opnieuw naar voren als een visie die niet op de toekomst gericht is, maar op het verleden. Niet op een wereld in wording, maar op een verlaten en ondood verleden dat we retrotopia zouden kunnen noemen. Hoe bevrijden we ons nou uit deze nostalgie, uit deze gerichtheid op het verleden? En hoe kunnen we misschien weer in de toekomst thuiskomen? Daar ga ik het vandaag over hebben met futuroloog en science fiction liefhebber Edwin Gardner. Edwin,
ja,
welkom.
Hallo, dankjewel.
Leuk dat je er bent. Voordat wij ons gesprek gaan hebben over die toekomstverbeelding, jij bent onderdeel van Studio Monnik. Een bureau, een studio die zich bezighoudt met die toekomstverbeelding. Dat doe je samen met je partner Christian Fruno. Kun je ons wat over vertellen? Wat is dat precies en hoe ben jij daar ooit in terechtgekomen in die business?
Nou, Studio Monnik, dus we noemen het eigenlijk een bureau of studio voor futurologie. Nou ja, en futurologie is eigenlijk, hoe kun je op een of andere manier onderbouwd wetenschappelijk nadenken over de toekomst? Daar helpen we organisaties, mensen mee met, hoe doe je dat dan? Hoe kun je constructief toekomst denken? En dat is eigenlijk ontstaan onbedoeld. Dus futuroloog, er is geen diploma voor. Dat moet je op een gegeven moment gewoon claimen. Als je denkt dat dat handig is voor wat je doet. Dus wij kwamen er eigenlijk meer achter dat we het waren.
En dat Hoe kwam je erachter?
Nou ja, dat kwam, en dat is ook een beetje de wordingsgeschiedenis eigenlijk van Studio Monnik. Dus we begonnen eigenlijk zo 2011-12, dus een beetje in de nasleep van de financial meltdown 2008. Occupy Wall Street was in de hand. Nou, wij stonden ook pannenkoeken te bakken op Beursplein. En we hadden heel erg, een van de dingen die ons heel erg opviel, is dat er was een enorme eensgezindheid wereldwijd over wat we niet wilden. Dus de klimaatverandering, de banksters, de 1%, al die dingen. We wisten met z'n allen heel goed wat er mis was. Maar zodra je het ging hebben, maar hoe dan wel? Ging het eigenlijk alle kanten op. Dus we wisten heel goed wat het nee was, maar we wisten eigenlijk heel slecht wat het ja was. Nou, en dat vonden we eigenlijk een hele fascinerende vraag. En dat heeft natuurlijk met verbeelding te maken. Hoe ziet zo'n betere wereld er dan uit? En hoe kunnen we er dan komen? Nou, daar begon eigenlijk ons avontuur. Dus we dachten, waar zitten we nu in? Dus wij definiëren dat eigenlijk als, we zitten in een groeisamenleving. Wat is dat dan precies? Dus dat zijn we gaan onderzoeken. En postgroei, wat komt er dan na? Dus misschien die groene eeuw, hoe ziet die er dan uit? Hoe werkt die? Nou, en we hebben eigenlijk een beetje soort als academisch, cultureel collectiefje dat in allerlei projecten onderzocht. Een beetje meer aan de cultureel artistieke kant. boekjes, tentoonstellingen enzovoort gemaakt. En op een gegeven moment kwamen we er eigenlijk achter door zo lang deze vraag eigenlijk te bestuderen, dat we een soort van model van de westerse moderniteit hadden ontwikkeld, een soort denkraam. En dat je met dat denkraam ook naar de toekomst kon kijken. Dus je kon eigenlijk, dus het was eigenlijk vooral een denkraam van de verbeelding en verhalen die onze cultuur voortdrijven. Dus met onze, bedoel ik dan de westerse cultuur. Het is geen universeel model. En oké, als dit onze verhalen zijn, als je die doortrekt, waar komen we dan uit? En dat is niet één verhaal, dus dat is ook een soort spaghetti van verhalen. Maar die wijzen ook een aantal richtingen op. Dus daar kun je, zeg maar, zitten sentimenten in, onze verlangens, onze hoop, onze angsten. Ja, die zijn er allemaal. Kun je die er, zeg maar, uithalen. En dan kun je zien, oké, wat als dit uitvergroot wordt, waar komen we dan? Wat als er dit gebeurt? Dus eigenlijk een soort verhalenmodel. Naast dat je natuurlijk ook naar technologische ontwikkelingen kan kijken. Dus dat is eigenlijk heel erg wat we combineren. Kijken naar zowel wat er meer technologisch gebeurt, maar ook heel erg wat onze cultuur eigenlijk. Nou ja, en als je daar samen naar gaat kijken, waar kunnen we dan uitkomen? Nou, en dat werden toekomstscenario's, konden we dan gaan maken met het model. En daar helpen we nu eigenlijk mensen mee. Dus we maken een toekomstscenario als een soort spiegel, zodat mensen kunnen gaan nadenken, oké, als dit de toekomst zou kunnen zijn, wat moeten we dan vandaag gaan doen? Of hoe moeten we ons hier toe verhouden?
Maar als ik dus goed begrijp, zijn jullie eerst naar het verleden gaan kijken. Hè? Van waar komen we dan vandaan? Wat zijn de bouwstenen van onze wereld? En hoe kunnen die dan ook weer aanknopingspunten zijn om eigenlijk vooruit te gaan kijken? Naar, stel nou dat je deze bouwsteen wat verandert of vergroot. Wat gebeurt er dan eigenlijk met de mogelijke scenario's waar je heen gaat? Nou, dat lijkt me heel interessant. Dat lijkt me ook best een complexe activiteit. Daar zijn we gewoon een beetje mee begonnen. En dat is op een gegeven moment kwamen daar organisaties, bedrijven die dat interessant vonden. Hoe is dat?
Tweeledig. Want het, zeg maar, als cultureel ondernemer is natuurlijk heel leuk, maar het is ook een beetje armoedig vaak. Dus op een gegeven moment dachten we ook, Christian, die kreeg een kindje. We dachten, oké, we moeten toch wat professioneler en wat commerciëler gaan aanpakken. Wat ook wel heel interessant was, want daardoor moesten we ook gaan nadenken van, ja, wat hebben mensen aan wat wij doen? Want ja, als je, zeg maar, meer op cultuursubsidies draait, dan is meer je eigen motivatie, of ik vind dat gewoon super interessant, is de drijfveer. Dus daar kwam eigenlijk uit, soort methodes om te kijken, hoe kunnen we toekomstdenken interessant maken voor organisaties? En dat, dus eigenlijk het toekomstscenario zelf is daar heel erg een voorbeeld van geworden. Het is eigenlijk een spiegel, zodat vaak dingen die heel vaag en abstract zijn, want vaak als we over de toekomst praten, wat als dit gebeurt, wat als dat kan, of het gaat over de economie, over sociale, het is vaak heel abstract. En een toekomstscenario is niet alleen een verhaal, maar we verbeelden het vaak ook. Dus het is vaak met storyboards, we maken animaties, of we zijn zelfs nu met een soort geïllustreerde toekomstgids, stripboek, encyclopedie bezig. Dus we proberen het dan zo concreet mogelijk, zowel in verhaal als in beeld, te maken. Want dan kun je er iets bij voelen. Dan kun je er iets van vinden en dan kun je erover in gesprek. Want als het, zeg maar, in abstractie blijft hangen, dan blijft het toch heel lastig praten vaak over de toekomst.
Dus je moet het echt letterlijk kunnen verbeelden hoe die wereld er mogelijkwijs uitziet. En hoe die werkt, om daar echt iets eventueel mee te kunnen doen, om daarop te anticiperen. En volgens mij is een van de grootste inspiratiebronnen voor jullie de science fiction, de speculatieve fictie, zoals jullie dat dan noemen. Hè? En daar is natuurlijk een hele geschiedenis, die zit daar aan vast. Ik ben wel even benieuwd naar jou, want jij hebt volgens mij al heel lang een fascinatie voor al dat soort zaken, van films tot boeken. Waar komt dat vandaan? Is dat ergens in je jeugd al ontstaan?
Ik denk het. Het is sowieso, dus ik kan me nog goed herinneren, de eerste Star Trek, dat waren niet eens de eerste, want het is de jaren 90, dus was Star Trek Next Generation, een soort van de reboot nadat het heel lang stil had gelegen. Ja, dus dat is fascinerend. Nou, dat is eigenlijk onze echte laatste utopische science fiction, zou je kunnen zeggen, want dan wordt eigenlijk een soort samenleving, zowel technologisch als sociaal, voorgesteld van, oké, zo zou het goed kunnen zijn. Het is wel een heel erg, een beetje misschien een technocratische invulling ervan, maar wel een hele positieve, optimistische wereld over het algemeen. Dus dat heeft mij altijd gefascineerd. En ja, het is wat ik zelf gewoon vooral interessant vind aan science fiction, maar ook aan fantasy, eigenlijk aan alles wat je speculatieve fictie kan noemen, is dat het heel erg gaat, ja, de wereld hoeft niet zo te zijn zoals die nu is. Dus het, ja, je kan eigenlijk gaan spelen met, in de verbeelding met, de wereld zou anders kunnen zijn. Of je zou hem anders kunnen ervaren, of we zouden hem anders kunnen bouwen. Dus de realiteit is niet in steen gehouwen, dat is kneedbaar.
Ja. En dat heeft je altijd enorme ruimte geboden in je hoofd om daarheen te kunnen gaan. Omdat...
Nou ja, misschien niet. Ja, ik ben inderdaad niet opgeleid als futuroloog. Ik ben opgeleid eigenlijk als architect. Dus, nou ja, dus daar zie je misschien wel enige raakvlak met. Want ja, dat is natuurlijk in zo'n opleiding kijk je eigenlijk ook, ja, vooral door, via vormgeving en ontwerp. Ja, hoe is een maatschappij? Hoe ziet die eruit? Hoe geef je hem vorm? Nou goed. Er zit natuurlijk ook een hele andere, meer die sociaal-culturele kant aan. Maar als je er vanuit die vormgevingskant, ja, kan je natuurlijk kijken naar, ziet er natuurlijk anders uit in de Sovjet-Unie dan in het suburban Amerika. Of, dus er zitten natuurlijk een heleboel verbanden tussen hoe onze fysieke wereld is en de ideeën die dominant zijn in een cultuur.
Ja, en dat die ideeën dus, als die anders zijn, dus ook kunnen leiden tot een hele andere wereld. En dat zie je inderdaad in die... zeker in die voormalige systemen zoals de Sovjet of andere systemen die op dit moment misschien niet meer zo dominant zijn, maar misschien worden gedomineerd door één overkoepelend groeisysteem of kapitalisme, hoe je dat dan ook wil noemen. Hey, onze aanleiding, voor mij de aanleiding voor dit gesprek was de realisatie eigenlijk dat we in een cultuur leven die de toekomst als een heel moeilijk een gebied ziet, als iets wat eigenlijk alleen maar zwart eruit ziet. Er komt een hoop ellende, lijkt er op ons af te komen. Niet alleen klimaat, maar we zien natuurlijk ook allerlei ontwikkelingen in de cultuur, politieke bewegingen, nou, die ook ons soms doen herinneren aan dingen uit het verleden die we misschien ook niet meteen gelukkig van worden. Dus de vraag is, kunnen we ons nog wel iets voorstellen wat de moeite waard is om heen te gaan? Of moeten we onszelf daar ook weer opnieuw in trainen? Als je kijkt naar Netflix en Hollywood, dan is die dystopische verbeelding heel dominant geworden. Jij had een klein fragmentje mij opgestuurd. Ja. En dat lijkt me wel mooi om even naar te luisteren voordat we dan het daarover gaan hebben. Misschien kun je het kort even inleiden wat het is.
Ja, het is een fragmentje uit de documentaire Worlds of Ursula K. Le Guin. Dus dat is een science fiction schrijver uit Amerika. Die is twee of drie jaar geleden overleden. Nou ja, ik laat haar het zeggen.
Ja, laten we even luisteren naar Ursula Le Guin.
Imaginative fiction trains people to be aware that there are other ways to do things and other ways to be. That there is not just one civilization and it is good and it is the way we have to be.
Ja, nou ja, wat zij zegt... Ik denk speculatieve fictie, science, het is een, je traint je speculatieve kwap of je speculatieve spier om daar eigenlijk te zien van ja, de wereld zoals die is hoeft niet zo te zijn. Nou ja, en dat is denk ik heel belangrijk, want dat haalt ons denk ik ook uit het zwart kijken en het dystopische denken. Want ja, als we denk ik heel erg naar vandaag kijken, ja, dan zie je natuurlijk vooral een heleboel dingen, zeker als je naar het nieuws kijkt en wat natuurlijk gewoon in de populaire media rondcirkelt, ja, daar kun je best wel depressief van worden. Er is echt genoeg aanknopingspunten voor de laatste tijd. Nou ja, en daarin, en dat is denk ik ook als je naar haar, dus een soort van science fiction die zij schrijft, die soms ook soft sci-fi wordt genoemd. Dus zij heeft eigenlijk ook meer een soort science fiction op de kaart gezet, die veel meer over sociologie, psychologie, cultuur ging. Bijvoorbeeld over gender of over, nou, bijvoorbeeld ook de dispossessed. Dat ging over een samenleving die niet op kapitalisme, maar op een soort, soort anarchistische samenleving. En eigenlijk ja, onderzoekt ze hoe zou dat kunnen werken, hoe zou dat, en dan ook ja, in een echt een geleefde wereld. Dus dat is natuurlijk het interessante aan Je verzint niet alleen op een soort technische manier een wereld. Nou, dit zijn de wetten, dit zijn de regels, zo bouwen. Je zet er karakters in en die leven echt in die wereld. En dat is natuurlijk wat je via een verhaal, verbeelding meekrijgt. Ja, het wordt een geleefde wereld. En dan wordt opeens natuurlijk hoe een wereld zou kunnen zijn veel meer herkenbaar en relateerbaar voor een lezer of kijker.
Ja, dus het is... Het gaat dus niet alleen maar in die soft science om of soft science fiction om hoe werkt zo'n mogelijke wereld, maar ook hoe voelt zo'n wereld. Hè? Hoe is het om in zo'n wereld, hoe zou het kunnen zijn om daarin te leven? Wat zijn de relaties tussen mensen? Hoe kijk je naar jezelf? Wellicht anders dan in deze wereld. Is het daarmee ook, hoe zou je het zeggen, subversief? In de zin van dat het de bestaande dominante wereld zoals we die kennen ook misschien soms op zijn kop zet?
Ja, want het stelt veel meer vraagtekens bij. Dus dat is natuurlijk ook vaak wat science fiction is. Science fiction gaat heel vaak over vandaag. Dus als je 1984, Brave New World, Handmaid's Tale, bedoel, al dat soort verhalen. Nou, dat gaat ook over dystopieën. Maar als je ziet wanneer die geschreven zijn, ja, dat is heel duidelijk tijdens de opkomst van autoritaire regimes. En ja, dan het onderzoek, oké, wat betekent dat? En dan is vaak ook, zowel de allereerste utopische schrijvers, als ook science fiction schrijvers, was natuurlijk, kon je het erover hebben zonder het te benoemen. En de lezer begreep, oh, dit gaat over het communisme, of dit gaat over een dictatuur, of dit gaat over fascisme. Of dit gaat over, met de eerste utopieën, dit gaat over, hey, onze feodale wereld is niet in steen geschreven. Dit is niet de enige wereld die mogelijk is. Nou, het werd toen meer satirisch gedaan. Maar ondertussen werd er wel even... Kijk, de wet kan ook anders. De regels kunnen ook anders waarmee wij leven als gemeenschap.
Ja, dus het zet in ieder geval een deurtje open. En dat kan het begin zijn van ook werkelijk misschien naar zo'n wereld toe bewegen. Ik kan me ook voorstellen bij heel veel mensen tegenwoordig dat idee van utopie toch wel moeilijk is om nog serieus te nemen bijna. Je hoort ook heel snel mensen die dan zeggen, ja, maar is dat nou realistisch als we daar zo'n film of zo'n wereld die wordt ingebeeld? Maar ja, hoe verhoudt zich dat dan tot dat idee van dat speculatieve fictie een soort trainen van de verbeelding is? Hè? Dus is dat een noodzaak dat iets realistisch moet zijn? Of heeft het in die zin een andere functie?
Ik denk het heeft beide, dus zowel de dystopie als de utopie, zijn denk ik hele nuttig. Dus wat volgens mij Bruce Sterling, ook science fiction schrijver, volgens mij zei hij eigenlijk, ja, science fiction is een soort early warning mechanism. Dus je kunt zeggen, dus die dystopie is, ja, dan gaan we even de alarmbellen af, moeten afgaan, want ja, als je even dit, en als dan dat, en als, ja, zo kun je natuurlijk allerlei problemen, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, kun je even doordenken. En dat is natuurlijk vaak niet zo ingewikkeld. Wetenschappers doen dat ook in hun modellen. En, nee,
het wordt ook steeds minder moeilijk om het nog voor te stellen voor mensen.
Het wordt nu steeds minder moeilijk. Maar, ja. En dat is natuurlijk vaak wat speculatieve fictieschrijvers natuurlijk proberen. Die denken, oké, dit is nog niet onderdeel van het discours of het publieke debat. Nou, ik zet even een aantal denkstappen verder en ik laat zien hoe zo'n wereld eruit zou kunnen zien. Nou ja, en dan... En er is dus genoeg voorbeelden van speculatieve fictie. Je zegt, oh, nou, dat had voorspellende gaves, zogezegd. Ja.
En er zit misschien ook wel een soort element in van self-fulfilling prophecy. Van als we onszelf in alleen maar verbeeldingen krijgen, bijvoorbeeld van een dystopische wereld. Misschien bewegen we dan ook wel die kant op als we ons niet ook nog iets anders zouden kunnen voorstellen. Is dat zo?
Nou,
of is dat...
Ja, ik weet niet of ik een self-fulfilling prophecy zou zeggen. Ik zou eerder, science fiction is ook gewoon een heel erg een soort manifestatie van de tijdsgeest. Dus als je zeg maar van na de Tweede Wereldoorlog tot en met ongeveer eind jaren 70, begin jaren 80, dan is veel science fiction vrij optimistisch. Dus technologie gaat ons allemaal fantastische dingen brengen enzovoort.
Wat is daar? Kun je even een concreet voorbeeld nemen?
De Jetsons, dat is jaren 50, 60. Nou, Star Trek begint in de jaren 60. Barbarella. Nou, een heleboel van de eerste zeg maar science fiction films is natuurlijk met lasergeweren, raketten. Het zijn echt allemaal cowboy-avonturen in de ruimte. Je ziet niet echt voorbeelden van onderdrukkende samenleving. Als er al zeg maar een samenleving voorgespiegeld wordt, ja, dan heeft automatisering heel veel overvloed gebracht en leven in overvloed. Nou, en dat zie je eigenlijk kantelen in de jaren 80. Dus cyberpunk komt op, nou, de steden lopen leeg, Reaganomics. Dus je ziet niet alleen de science fiction verandert, die wordt donkerder.
Blade Runner
komt uit, dus het wordt veel meer noir en het lijkt opeens veel meer op de wereld die we eigenlijk kennen, grote steden. Het is opeens, de toekomst is niet meer shiny, nieuw en modernistisch, nee, die is afgeracht en afgetakeld. En de karakters zijn opeens allemaal, hebben psychologische problemen. Dus opeens zie je heel erg de zelfkant van de samenleving teruggespiegeld in de science fiction. Nou ja, en dat is natuurlijk heel erg in sync met als je gewoon kijkt wat er in de samenleving aan het gebeuren is.
Ja, dus dat fluctueert dus ook door de tijd heen. En nu zitten we natuurlijk ook in een heel toch wel redelijk donker moment in de geschiedenis. In ieder geval in onze westerse wereld, zoals we daarnaar kijken. En tegelijkertijd, en dat was denk ik ook wel een van de aanleidingen om met jou in gesprek te gaan, heb je in de niches van de, nou, met name de internetwereld, ook allerlei interessante ontwikkelingen die toch ook naar iets anders wijzen. Ik noem even op een beweging die bijvoorbeeld Solarpunk heet. Of een andere waar jij ook mee kwam, dat is Falk, Fully Automated Luxury Communism. Ja. Dat zijn allemaal een beetje, counterculture lijkt het bijna wel, cultuurtjes waarin toch weer een soort utopische wereld weer wordt opgezocht.
Ja, dus, nou ja, wat je daarin ziet, dus wat ik in ieder geval heel interessant vind, is dat het is een soort internetcultuur of soort ook fandom. Dus wat je natuurlijk op de Comic-Cons, dus je ziet heel erg een soort amateurcultuur die muziek aan het maken is, die visualisatie aan het maken is. En dat gaat van mode tot stadslandschappen, van alles en nog wat. En daar zit eigenlijk heel erg een verlangen, ligt daaronder van, ja, hoe zou gewoon een goede wereld er eigenlijk uitzien? Dus ik volg zo'n solarpunk groep op Facebook. En het is heel open-ended, want dan vragen ze gewoon, ja, is dit solarpunk? En dan zie je gewoon in een of ander ambachtelijk, beetje Art Nouveau-achtig gewaad. Dus het heeft ook allemaal, het is en zeg maar, het is duurzaam, het is groen, maar het is ook heel ambachtelijk. Dus je ziet een heleboel van de dingen die we nu zeg maar belangrijke waarden zijn of die mensen hoopvol vinden, zie je eigenlijk vertaald naar een esthetiek. Maar het is niet alleen esthetiek, want er worden ook weer dingen ontzocht van, ja, die een beetje dan meer anarchistisch zijn. Dus ook meer ideologisch worden er ook dingen aan gehangen. Maar het is heel open en verkennend. Maar het heeft tegelijkertijd toch een soort kern of een soort eigen esthetiek, waardoor het toch heel erg herkenbaar ook is als solarpunk.
Ja, want als je het googelt, voor de luisteraars raad ik het aan om het eens even in te toetsen op Google, solarpunk. Dan zie je ook meteen een beetje die dominante esthetiek. Inderdaad, ja. Een soort steden die bijna halve jungles zijn. High-tech, low-tech. Het doet me soms een beetje denken aan Avatar-achtige wereld. Van de beroemde film van James Cameron. Overigens, tot redelijk recent was dat de meest bekeken film aller tijden. Meest opgeleverd. Dus dat zegt misschien ook wel iets over, toch ergens een verlangen is ook naar iets anders.
Ja, en wat ook heel interessant met die Avatar, toen dat uitkwam, dat mensen nadat ze die film gezien hadden, we heten dan de Avatar Blues, kregen. Dus mensen raakten zo, zeg maar, want dat was ook een van de eerste 3D-films. Die kwamen terug uit de bioscoop en die waren zo ontredderd dat ze zeg maar weer in de soort van de grijze realiteit terecht waren gekomen, dat ze niks liever wilden als zo snel mogelijk terug de Avatar-wereld weer in.
Ja, dat is inderdaad wel fascinerend, hoe die daar dan toch in geslaagd is, inderdaad. En dat zegt iets inderdaad misschien over de tijd, dat er ook, ook een enorme groeiende behoefte is naar toch ergens hoopgevende, positieve beelden als soort van spiegelbeeld van die grijze, zwarte wereld zoals we die nu erkennen. jullie hè, als bureautje zijn ook, als een van jullie projecten is dat jullie bezig zijn met een boek, illustratieboek, hè, met een, nou, de titel vond ik meteen al helemaal passen bij het thema, ja. Wat die titel is.
Alles komt goed. Eigenlijk de volledige, ja, dat is nog een beetje de onder- en boventitels eromheen, is nog een work in progress, maar het is eigenlijk Amsterdam 2091, alles komt goed, indrukken uit de gewortelde tijd. En het is een, we maken dat, dus Christian en ik maken dat samen met Jan Kleine, een illustrator, striptekenaar, graphic novelist, hier ook uit Amsterdam. En ja, wat we eigenlijk wilden maken is nou, eigenlijk onze meest positieve toekomstscenario. Dus eigenlijk was onze aanname van, stel, we maken vanaf vandaag gewoon alleen maar de goede beslissingen. Dus gewoon progressieve, innovatieve, zeg maar, beslissingen op het gebied van inclusiviteit, duurzaamheid, het aanpakken van het klimaatprobleem enzovoort. Waar zouden we kunnen uitkomen als we alles goed doen? Nou, dus dat is een beetje, dus die wereld laten we zien. Nou, het gaat over hoe we werken, hoe de stad eruit ziet. Ja, eigenlijk gewoon een compleet samenlevingsbeeld. Nou, en een prachtige grote platen die Jan al getekend heeft. Het gaat, en ook gewoon anekdotisch. En ja, het levert eigenlijk een aantal denkramen of lenzen over hoe je naar onze tijd kan kijken en waar die tijd idealiter, als we de juiste beslissingen nemen, naartoe zou kunnen bewegen.
Ja, want ik heb nu een paar van die tekeningen gezien die erin gaan komen van Jan Kleine. En het interessante vind ik, als ik naar zo'n tekening kijk, dan word ik toch meteen enthousiast. Dan denk ik van, ja, wauw, dat is wel een wereld waar ik in zou willen leven. Als ik het aan mijn studenten laat zien, dan worden ze eigenlijk ook meteen enthousiast. Hè? En dat is best wel een ding in deze tijd, dat je enthousiast kan worden van iets in de mogelijke toekomst. Ook al is het misschien niet meteen daar, weet je wel. Maar het is toch, het zet iets open en het geeft ons toch ergens het idee van, ja, we hoeven niet alleen maar beren op die weg te zien. Het mooie is dat onze reporter Sanne bij Jan thuis is geweest, of in zijn atelier.
Ja.
En ik denk dat we daar even naar moeten gaan luisteren.
Ja, leuk.
Ja, het zijn echt heel, heel gedetailleerde tekeningen. Ik vind het echt, het ziet er zo vet uit. Ik ben op bezoek bij illustrator Jan Kleine, die me zijn volgeplakte atelier laat zien. En hoort dit er ook bij?
Nee, dit is van Schuiten. En dat is een Belgische tekenaar. Maar wat hij heeft gemaakt,
want het lijkt wel een beetje op wat
Het is ook een inspiratiebron. Hij heeft een reeks tekeningen. Sowieso is hij wel bekend van de Duistere Stedenreeks. En daarin laat hij een soort, ja, het heeft iets
vervreemdend.
Ja, en ook die proporties zijn gigantisch. Die zijn heel niet menselijk.
Nee.
En het is ook heel erg industrieel. Dus het heeft iets, het lijkt een beetje uit het industriële tijdperk.
Heel onvriendelijk ook.
Ja, maar het heeft ook een bepaalde schoonheid. En ja, ik heb er een paar van opgehangen, omdat ik daar, sowieso, ik heb deze reeks tekeningen heb ik gekregen van een van die jongens. Dat was zo ongeveer het eerste cadeautje. En dat zette wel de toon. Want ik ben een fan van deze tekenaar en zij blijkbaar ook. Dus toen hadden we meteen al een heel leuk inhoudelijk gesprek. En ze zeiden, nou, nog niet toen met zoveel woorden, maar het kwam er een beetje op neer dat wat deze man dus doet met het maken van een soort verhalenwereld, verbeelden. Het verbeelden van een verhalenwereld van een bepaalde stad, dat wilden zij ook doen met Amsterdam. Maar dan door mij. Dus in mijn beeldtaal.
Wat is dan Jan Kleine ten voeten uit in kunst?
Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Dat is ook niet zo heel erg aan mij, vind ik. Maar, nou, ik ben heel erg gefascineerd door het leven en door de dood en door het verval en door menselijke condities zoals verdriet en emoties en eenzaamheid.
Het zijn geen vrolijke.
Nee, het zijn allemaal. Ja, maar ook het leven. Het mooie van het leven. En het frivolen ervan ook. Dus eigenlijk het hele spectrum van het bestaan. En dat dan, ja, dat probeer ik uit te beelden. Maar dan wel met de beeldtaal van de wereld zoals we die kennen. Door deze tekening, toevallig er straks was daarmee bezig. Toevallig is dit beeld, want ook al is het een optimistisch toekomstboek, er zit ook ruimte in voor tragiek. Want we willen ook weer niet een wereld creëren waarin het alleen maar goed gaat. Dat kan niet. Er moet een soort balans zijn. En deze dame die kijkt, die kijkt in een etalage waarin er een soort van advertentie getoond wordt over... het gaat erover dat over 100 jaar vanaf dit moment, dus over ongeveer 180 jaar vanaf nu, dan zal Amsterdam onder water komen te staan. Als die voorgrond er niet zouden zijn, dan zou het een beetje... Dan zou het een beetje een saai plaatje zijn.
Wat grappig, dat robotje.
Ja. Ja, en een flamingo. Toevallig, ik had deze getekend. Net voordat nieuws kwam. Ik weet niet wanneer dat precies was. Dat er zo'n...
Kolonie
flamingo's ergens was gespot. Ja. En dat het gewoon ook onderdeel is van de klimaatverandering. Ja. Dat er flamingo's hier komen. Terwijl ik dacht, ja, flamingo, het is hartstikke exotisch. En way out there. Leuk. Nee, dat is het dan niet meer. Het is wel gewoon heel realistisch.
En ik zie dat de Febo heeft ook nog een plaatje in de toekomst.
Ja, dat is nog een vraag. Ja, kunnen we dat wel doen? Kunnen we de Febo wel een kweekvleesmaker laten zijn? Vinden ze dat wel oké? Okay? En als je dan hun merk gebruikt en zo? Nou, dus ik denk het wel. Maar dat moeten we wel even zeker weten.
Grappig. Ik vind het heel cool.
Ja, dus een toekomst met Febo. Dat is een hele mooie,
mooi
slot. Hè? En dat wat ik wel mooi vond inderdaad, is inderdaad wat Jan Kleine zegt, die tragiek. Hè? En dat eigenlijk dat ambiguë. Ik kan me herinneren dat ik ooit ergens iets las van, we hebben niet een utopie nodig, maar een ambitopie. Mm-hmm. Die wel de moeite is om naar heen te gaan, maar die ook weer niet een soort van een perfecte, onrealistische wereld is die misschien
nee,
eens is.
Ja, en dat is natuurlijk ook vaak... Nou, dat is denk ik ook bijvoorbeeld één van de redenen waarom je vaak geen utopie te lezen krijgt in een boek of in een op Netflix of whatever. Want heel veel science fiction gaat vaak over... er is altijd een fascinatie voor de wereld. Want ja, die wereld is anders. En hoe is dat dan om in zo'n andere wereld te leven? En vaak is het conflict, een verhaal zonder conflict, dat is best wel lastig, want het wordt vaak snel saai. Dus er zit altijd wrijving conflict, of iets. En in science fiction gaat het vaak over op een of andere manier dat er wrijving is met die wereld. Of dat moet iets te maken met die wereld hebben, want anders, als dat niet zo zou zijn, zou die wereld maar decor zijn. Dus het interessante is natuurlijk dat het iets te maken heeft met, die wereld is anders, maar dat levert ook nieuwe conflicten. En nieuwe wrijving, nieuwe tragiek, nieuw enzovoort op. Nou, dat is natuurlijk veel makkelijker met een wereld die, zeg maar, fout gaat dan een wereld die goed gaat. Dus daarom zijn denk ik ook veel verhalen... Maar goed, in de wereld die wij schetsen, ik bedoel, je gaat nog steeds dood. Er is ook nog steeds... We hebben eigenlijk juist meer ruimte voor tragiek in die wereld gemaakt. Omdat het juist iets is wat bijvoorbeeld in onze wereld eigenlijk weinig ruimte krijgt in onze populaire verbeelding. Het is heel veel tragiek is een beetje achter het decor geschoven. Het is niet een dominant onderdeel van onze cultuur.
Nee, ik moet ook meteen denken aan de Silicon Valley-verbeelding, hè, die natuurlijk ook met de dood probeert op te... Die probeert eigenlijk alle ongemakken van onze wereld met technologie op te lossen.
Convenience is alles. Ja. Dat is een beetje... Ja, en daar hoort de dood niet bij.
Ja, en dat zou eigenlijk... misschien doet het niet eer aan wat het leven is uiteindelijk. Ik nog even voordat we naar het einde alweer een beetje toewerken. Ik ben nog wel even benieuwd van hoe gaat zo'n proces nou in zijn gang? Jullie hebben nu met Jan gewerkt, hè? Maar hoe werk je nou aan zo'n toekomstverbeelding? Wat zijn de grote stappen die je daarin maakt?
De stappen, hoe hebben we dat gedaan? Nou, dat was ook echt een enorm zoekproces om dat uit te vogelen, want in het begin was het eigenlijk nog veel meer een verhaal. Dus wouden we eigenlijk een verhaal over een familie in Amsterdam en wouden we dat aan de hand van verschillende karakters uit verschillende generaties vertellen. Maar goed, dat werd een soort enorm graphic novel-achtig project, dus dat groeide ons heel snel boven het hoofd. Dus toen hebben we het toch meer teruggebracht naar een soort format waar wij bekender mee zijn, namelijk de gids. Dus we hebben eerder gidsen gemaakt over steden, een soort subjectieve stadsgidsen. En we dachten, wat als we een soort toekomstgids maken? Een soort gids die op een soort beetje impressionistische, anekdotische manier zo'n stad in de toekomst verkent. We hebben allemaal een soort ideeën over hoe die wereld zou moeten werken. Nou, en die kun je dan op een soort anekdotische manier verkennen. Dus we hebben eigenlijk gewoon gekeken, oké, we moeten verschillende plekken in Amsterdam laten zien. We moeten laten zien hoe iemand werkt, maar ook hoe iemand naar school gaat, of vrije tijd, of oude mensen, jonge mensen. Nou ja, en omdat we best wel een soort van holistisch model erover hebben, kunnen we eigenlijk op ieder aspect wel iets laten zien over hoe dat anders werkt. Ja, en voor de rest, ja, het is heel erg iteratief. Dus wij schrijven iets op en ik teken vaak nog een soort, maak een soort compositieschets. Jan tekent het uit en dan komt dat weer terug. Dan zeggen we, ja, dat mag wel wat anders. Of hier moet nog, dit ziet er niet zo uit. Hier moet nog een robotje of juist deze robot moet van hout. Want we willen houten robots in onze toekomst. Of hier moet nog een gevelbeek op de gevel, want ja, de stad is poreus, is voor de hele biosfeer, niet alleen voor mensen. Nou, zo kijken we steeds of al die, we zijn eigenlijk wat ze aan het doen, wat ze worldbuilding noemen. Dus eigenlijk, ja, van de sociologie tot hoe de bakstenen eruit zien, ja, kun je over gaan nadenken en uitspraken over doen.
Ja, dus je probeert inderdaad zo'n wereld in zijn, in al zijn aspecten proberen neer te zetten. En dat betekent dus dat je ook vooral met details bezig bent.
Ja, dat zit natuurlijk soms in hele kleine, ja, net als dat detail, zo'n klein detail als een smartphone behoorlijk bepalend is voor onze cultuur vandaag. Nou ja, stel, er is geen smartphone, maar iedereen leeft in een soort, heeft een soort VR of augmented reality bril. Ja, wat levert dat op? Dus soms kunnen het juist weer hele kleine dingen zijn die een soort enorme gevolgen kunnen hebben.
Ja, en in jullie toekomst, visioen, in jullie toekomstverkenning van Amsterdam uit de eind deze eeuw, daar speelt ook heel erg, had ik gelezen, het principe van de biomimetica een rol. Hè? Mm-hmm. In het verband met de groene eeuw is misschien wel interessant, misschien kun je daar iets over vertellen, wat dat precies is en hoe dat dan jullie heeft beïnvloed in jullie denken over de toekomst.
Ja, dus eigenlijk is het, De stad die wij voor ons zien noemen we een poreuze stad. Dus het is eigenlijk niet enkel de mens is de gebruiker, maar de gehele biosfeer is eigenlijk de eindgebruiker van, ja, alles wat we maken, doen en waarin we wonen. Dus het is niet echt meer een wereld waarin de mens centraal staat, maar waar eigenlijk het leven, de hele biosfeer centraal staat. Nou, en dan kun je gaan nadenken over, ja, als zeg maar de stad een motor van biodiversiteit is die CO2 negatief is in plaats van positief. Ja, wat is een gevel dan als alles een ecologische niche moet worden? Als je daken weer daksteppes worden? En dat proberen we zeg maar te verbeelden. En ook, hoe bouw je? Dus als je wil dat je gebouw CO2 opslaat. Nou, je kunt van hout bouwen, maar misschien kun je gebouw ook groeien. Dus misschien woon je wel in een soort hele grote, gegroeide boomwolkenkrabber. Nou ja, dus zo kun je, en het zijn natuurlijk een heleboel van die dingen die allemaal in het boek zijn. Ja, daar zijn ook mensen mee bezig. En dat is natuurlijk ook heel vaak hoe science fiction werkt. Iemand is er ergens in een lab wel mee bezig. En dan denk je, wat als? Oké, wat als dit industrieel wordt? Wat als dit in iedereen's broekzak zit? Hoe zou de wereld er dan uit kunnen zien?
En het idee van die biomimetica is dus dat je eigenlijk de natuurlijke processen die we in de natuur kennen, dat je die probeert na te bootsen. Dat je die in die zin, of dat je laat inspireren daardoor in het voorstellen van die toekomstige stad.
Dus niet zozeer, het is niet per se biomimetica in die zin. Het is eigenlijk vooral een soort shift in waar, wat is het doel van alles wat we doen? Dus we hebben nu eigenlijk een cultuur, een soort humanistische cultuur waarin we leven, waar eigenlijk de mens het centrum van alles is. Nou, wat als je in een cultuur terechtkomt waar het leven het centrum van alles wordt? Nou ja, dat zou je zeggen, dat moet ook wel, want anders gaan we het zeg maar niet redden met binnen de biosfeer. Maar dat heeft natuurlijk een soort enorme repercussies. Dus van dat je rechten aan een rivier kan geven, maar ook dat afval niet meer bestaat. Dus het is nog niet zozeer dat we kunnen leren van de natuur door iets anders te ontwerpen met hoe de natuur dat doet. Het is eigenlijk dat de natuur eigenlijk het begin en het einde van alles, alle processen in een samenleving zijn. Nou, en wat betekent dat als je een economie, technologie daarop gaat inrichten.
Ja, dus, het is, ja, dus in die zin is het ook artistieke training in een heel ander wereldbeeld eigenlijk, dan wat we op dit moment nog gewend zijn, of in ieder geval dominant is.
Ja, en dat is vaak ook, is in heel veel science fiction nog steeds een van de lastigste dingen, wat ook wel de culturele blinde vlek wordt genoemd. Want als je een heleboel science fiction ziet, dan zie je vaak, de wereld is helemaal anders, er zijn andere gadgets, alles ziet er anders uit, maar die mensen zijn nog verdacht als ons. Dus ze praten natuurlijk gewoon Engels of Nederlands of... En dat zie je bijvoorbeeld ook al heel mooi in de Jetsons en de Flintstones. Dat zijn eigenlijk is gewoon een suburban Amerikaanse familie uit de jaren 50. Maar in de ene leven ze ergens in de 23e eeuw en in de andere leven ze in de steentijd. Maar de hele zeg maar sociale weefsel, hoe die mensen zijn, ja, dat zijn echt mensen uit 1950 Amerika. En dat is vaak nog het ingewikkeldste in toekomstbeelden, is dat we misschien wetten, regels en al die dingen nog kunnen verzinnen. Maar wat dat betekent voor ons, hoe we als samenleving dan echt gaan zijn, dat is denk ik een soort van de grootste leap of imagination.
Ja, dus dat vraagt dus ook om die training waar Ursula het al over had. Hoe vaak je dat doet, hoe beter je dat afgaat misschien ook.
Zeker, en dat is, ik denk bijvoorbeeld, zij heeft een boek Left Hand of Darkness. Daar verkent ze bijvoorbeeld gender in. Dus gender bestaat niet echt, of je kan switchen tussen het een en het andere gender. Nou ja, wat betekent dat voor hoe je je voelt? Wat als je een wezen bent met zo'n soort biologie? Dus het gaat in die zin, de wereld gaat niet alleen over zeg maar wat er buiten is, maar ook wat er binnen is. Wat als jij in een ander lichaam zit? Wat als jouw biologie anders werkt? Als je andere dingen kan voelen en zien? Hoe navigeer jij dan de wereld? Hoe voel jij je dan? Nou ja, en dat kun je perfect verkennen in speculatieve fictie en verbeelding.
Ja, dat is denk ik dan ook echt het belang van dit soort activiteiten voor ons, zeker in dit moment van onze geschiedenis. Nog één ding misschien, en dat is wat ik denk wel ook een uitdaging is voor utopisch denken, of hoe je het wil noemen, is dat het ook vaak, dat het ene is in die wereld voor te stellen, maar het tweede nog is de vraag, hoe kom je daar dan? Hè? Dus hoe ga je van A, van hier naar daar? Hoe kijk je daarnaar? Want hoe kan je dat, dat proces, die reis daarheen, hoe neem je dat mee eigenlijk in je verbeelding?
Dat wordt natuurlijk vaak, krijg je natuurlijk, hoe verder je zeg maar van onze realiteit af bent in de toekomst, moet je natuurlijk op een of andere manier, moet ergens in het verhaal uitgelegd worden, hoezo zijn we hier, hoe zijn we daar gekomen? Dus een menig science fiction film begint natuurlijk met soort twee regels op het scherm, dit en dit is gebeurd en daarom is de wereld nu zo. Dat is... Dat kun je met een paar korte zinnen doen. Maar als je natuurlijk constructief over een positieve toekomst na wil denken, ja, dan is dat een veel uitgebreider scenario. En dat zijn natuurlijk allemaal wat-als-achtige denkstappen. Maar het is zeker bij... Dus als het misgaat, is dat opeens heel makkelijk. Je hoeft bij wijze van spreken maar één kaart uit ons kaartenhuis te trekken en onze wereld stort in. Dus de apocalyps is snel gemaakt. Maar de betere wereld, dat is eigenlijk, dan moet je veel meer sleutelen aan een soort grote draaiende motor en dat die anders moet gaan werken. Dus dat is een veel ingewikkelder proces. En dat is ook science fiction schrijver Kim Stanley Robinson, die heeft het er wel over, die heeft het bijvoorbeeld over dat in het boek het eerste, waar het woord utopia uitkomt van Thomas More, dat het ook een eiland was wat ooit verbonden was, maar een schiereiland. En dat hebben ze eigenlijk doorgeknipt met de Great Trench. En dat is natuurlijk heel vaak, is de utopie letterlijk een plek die in tijd of ruimte echt helemaal ontkoppeld is van onze. En hij probeert ook in zijn fictie te onderzoeken, hoe kun je die brug bouwen van hier naar daar? En dat doet hij heel mooi in een boek wat ik nu aan het lezen ben van hem, The Ministry of the Future.
Het is net uitgekomen,
Het is net uitgekomen en ik heb hem nog niet uit, maar het begint eigenlijk grofweg vandaag. En het gaat eigenlijk helemaal door hoe de klimaatverandering zich zou kunnen ontvouwen, wat dat geopolitiek betekent, wat er allemaal uit de kast getrokken moet worden en hoe ingewikkeld dat is. Maar ook allerlei voorstellen. Dus het is tegelijkertijd ook best wel nerdy soms met allerlei ingewikkelde beleidsvoorstellen. En hij behandelt het vanuit heel veel perspectieven. Maar het is wel echt een oefening van, wat zijn de bouwstenen en ook wat zijn de problemen en de weerstand die we gaan tegenkomen. Dus ik denk voor iedereen die nieuwsgierig is van, hoe komen we van hier naar daar, is het een super interessant boek om te gaan lezen.
Ja, Kim Stanley Robinson, The Ministry of the Future. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast.
Ja.
Ik vond het heel fijn om even in die toekomst bezig te zijn. Misschien tot slot, kun jij nog de luisteraar iets meegeven? We hebben het natuurlijk hier constant over die groene eeuw.
Ja.
Wat zie jij idealiter ergens in deze loop van de eeuw dat we mogelijkerwijs in terecht zouden kunnen komen? Wat is voor jou een belangrijke bouwsteen?
Ja, ik denk dat een hele belangrijke bouwsteen is eigenlijk alles wat helpt om van die menscentrale blik naar die levencentrale blik te gaan. Dat is denk ik echt van een CO2-tax tot recht te geven aan een rivier. De hele natuurlijke wereld heeft geen stem, geen plek. Ja, die hebben we geen waarde gegeven, letterlijk niet, in onze instituties en systemen niet. En ik denk de enige manier om te overleven op deze planeet is die hele levende wereld structureel een plek te geven in onze instituties. Want dat is de enige manier hoe we het gaan doen.
Dus eigenlijk zeg jij, moeten we met z'n allen uiteindelijk naar die avatarwereld heen om van die avatar blues af te komen.
Ja, dus ik denk ook dat het ons een veel mooiere wereld op kan leveren, zeker. Dus het is niet alleen overleven, ik denk ook als leven, de rijkdom van het leven, het centrale doel kan worden van onze economie, van onze samenleving, dan komen we ook in een mooiere wereld terecht.
Nou, daar laten we het bij. Dankjewel voor het boeiende gesprek. En tegen de luisteraar zeg ik, houd de moed en tot de volgende keer.
Ja, dankjewel.